Wij waren de vorige keer in 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, waar wij lezen, staat er over de wederkomst van Christus. En daar gaat het ook inderdaad over. Alleen wordt erbij verteld dat wij daar als gemeente bij zullen zijn en dat we voor dat doel en dan ook tezamen tegemoet zullen gaan om voor altijd met de Heer te wezen. Dat wil zeggen dat we ook hier lezen over de wederkomst van Christus samen met de gemeente, want dat is toch de toekomst van de gemeente, dat die zou verheerlijkt worden samen met Christus. Dat is ook wat wij vinden in het andere schriftgedeelte dat uitgebreid spreekt over de opname van de gemeente. Dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 15, waar het eigenlijke onderwerp is de opstanding, dat wil zeggen de lichamelijke opstanding der doden. Dat men wedergeboren wordt en dat soort zaken meer, dat was de Korinthiërs niet onbekend, maar dat er ook een lichamelijke opstanding zou zijn, dat leek hen overbodig, of ze dachten dat het niet zou gebeuren of wat dan ook, maar ik kom die gedachte trouwens nog wel eens tegen hoor. Wij zijn er die denken dat de opstanding wil zeggen dat we, of wie dan ook, weliswaar een nieuw lichaam heeft, maar dat het oude gewoon afgedankt is. En dat is niet het geval. En dat is ook waar het in wezen in 1 Korinthe 15 over gaat. Het is hetzelfde lichaam en toch is het een ander lichaam. Het is hetzelfde lichaam en toch is het veranderd. En we weten dat heel zeker, daar kunnen we gewoon kort over zijn. De Heer Jezus Christus is namelijk het voorbeeld der leer waaraan wij overgeleverd zijn en waaraan wij gehoorzaam geworden zijn volgens Romeinen 6. En toen hij opgestaan was, was het graf leeg. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Afgezien van dat toen Lazarus opstond, was ook het graf leeg. Maar misschien is dat niet een goede vergelijking, omdat hij terugkwam in deze oude schepping, om zo te zeggen. Maar het voorbeeld is altijd dat van de Heer Jezus Christus zelf. En daarover spreekt 1 Korinthe 15 zeer uitgebreid. Want de zaligheid als zodanig betreft de gehele mens naar geest, ziel en lichaam. Wat het ook wezen mogen, moet ik erbij zeggen. Maar aan het eind van de uiteenzetting wordt de apostel in 1 Korinthe 15 wat algemener. Als hij zegt, nou ja, het is nou eenmaal zo dat die oude schepping is eerst en daarna komt de nieuwe schepping. De oude mens, de eerste Adam, dat is inderdaad de eerste, maar de laatste, de tweede Adam, dat is de Heere. Hij is uit de hemel enzovoort. En dat is ook de volgorde. Het geestelijke is niet eerst, zegt hij, maar het zielijke, vertaald met het natuurlijke. En daarna is het pas het geestelijke, want dat is nou eenmaal het werk Gods. Hij heeft eerst deze oude schepping gemaakt. Hij maakt een nieuwe schepping, maar de essentie ervan is dat die nieuwe schepping, althans langs één kant, voortkomt uit de oude. Dat is niks nieuws, want we hebben allemaal geleerd, mag ik aannemen, hoe dat zit, weet u wel, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Een mens heeft twee ouders. Dus hij heeft twee families minstens waar hij uit voortkomt. Twee oorsprongen. En zo is het met de nieuwe schepping ook. Daarom is het in die oude schepping zo. Het is een uitbeelding van hoe een nieuwe schepping tot stand komt. Geboorte is de uitbeelding van wedergeboorte. Tot in de details kan ik wel zeggen. Maar waar het om gaat is dat God weliswaar een nieuwe schepping maakt. En hij wordt beschouwd als de vader. En daarmee de mannelijke verwekker. En oorsprong van die nieuwe schepping. Maar neem niet weg dat die nieuwe schepping wel degelijk ook één moeder heeft. Dat wil zeggen, dat is die oude wereld. Die fungeert als de draagmoeder voor een nieuwe schepping. Dat is van ouds bekend. Men spreekt dan ook over moeder aarde. En over de grote moeder. De magna mater, hoe dat allemaal maar heten mag. God maakt een nieuwe schepping die verwekt wordt in deze oude. Dat geldt voor het algemeen. Dat geldt ook voor u en mij. God verwekt dat nieuwe leven in onze oude mens. Dan wel in dit oude lichaam. En waar het lichaam betreft, zegt de schrift, zal uiteindelijk een nieuw lichaam voortkomen, maar wel degelijk hoe dan ook, uit het oude. Daar zijn niet alle vragen mee beantwoord die wij tegenwoordig daarover kunnen stellen. Maar waarom zouden we ook al die vragen stellen? God doet het. En het voorbeeld wat ik gaf is ook een min of meer bijbelse en ook min of meer ontleend in 1 Korinthe 15. Al gaat het daar niet over zoogdieren dan wel mensen, maar gaat het over bijvoorbeeld een bloot graan. Er staat in vers 36, gij dwaas, want het zou eigenlijk niet uitgelegd moeten hoeven worden. Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Dus is algemeen bekend, het moet eerst sterven, daarna pas wordt het levend. Hoezo is dat niet mogelijk? Dat is vaste regel. Hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt, wat het maar is, tarwe of enige der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Dat wil zeggen, die lichamen zijn ook niet allemaal klonen van elkaar, ze zijn niet gelijk. Ieder zaad krijgt zijn eigen lichaam en wat de granen betreft, het zal duidelijk zijn dat de apostel die gekke termen erbij zet naar het voorvalt van tarwe of enige der andere granen, dat hij zulke tamelijk onbenullige dingen erbij zet, is vanwege wat er daarna volgt. Namelijk, ook in de opstanding is er onderscheid. Ik bedoel, als je een tarwekorrel en een gerstenkorrel naast elkaar zaait, dan wat er dan uitkomt is niet bij allebei hetzelfde. Wat er bij een uitkomt is nog steeds tarwe en wat er bij de andere uitkomt is nog steeds, wat zei ik, gerst geloof ik. Nou goed, en zo is het in de opstanding ook, daar is verschil, dat zijn we ook kwijtgeraakt, want we leven, dat is verplicht tegenwoordig, we leven met het ideaal dat alle mensen gelijk zijn. Dat zijn ze niet, maar daarom heeft men uitgevonden dat in de opstanding alle mensen gelijk zijn. Allemaal tinnen soldaatjes uit dezelfde mal, uit dezelfde vorm gegoten. Ik moet er niet aan denken. Er is toch geen aardigheid meer aan. En om elkaar te herkennen krijgen we dan zeker rugnummers. Nee, er is verschil, dat is wat de apostel zegt. Want hij gaat daarop door en zegt, alle vlees is niet hetzelfde vlees, vers 39... Maar je gewoon vlees, wat wij vlees noemen, er is verschil tussen vlees der mensen en vlees der beesten en der vissen en der vogelen. Wat eten we vandaag, vlees of vis of kip, gevogeld. Het is heus verschillend en alle vissen smaken niet gelijk, alle runderen trouwens ook niet, heb ik begrepen. Maar vooruit, hè. En wat de hemelse lichamen betreft, wij noemen dat hemellichamen. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, daar is verschil tussen. Maar ook wat de hemelse lichamen betreft is er verschil tussen zon, maan en sterren, vers 41. Een andere is de heerlijkheid, de lichtsterkte. De heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een zielig lichaam dat ziel is, wordt er gezaaid. Een lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Dat verschil bestaat, hè? Er is een zielig lichaam, dat staat recht, dat staat niet natuur, dat staat ziel. Psyche, psychikos. Er is een zielig lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel, ontleend aan Genesis. De laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Maar die laatste Adam is wel degelijk ook mens. Hij heeft alleen een ander lichaam dan de eerste mens. Maar hij is nog steeds mens. En zo zal het in de opstanding zijn. Dat wil zeggen, wij blijven wie wij waren, maar het lichaam is van andere aard geworden. En toch is het nog steeds datzelfde lichaam. Dat wil zeggen, in uw geval uw lichaam, in mijn geval mijn lichaam. Ook dat weten we zeker, want de Heer Jezus werd dan toch, zei het dan met moeite misschien, maar hij werd in ieder geval herkend en zelfs had hij nog littekens. Waarmee ik niet wil zeggen dat als u nu littekens hebt, dat u ze dan ook nog hebt. Maar Handelingen 1 noemt het, in vers 3 of vers 4 geloof ik, waar het maar staat, noemt het vele gewisse kentekenen. Zodat de Heer herkenbaar was, zodat ook inderdaad de discipelen zijn getuigen konden zijn en met de hand op het hart daar enige geweten konden zeggen, nee, hij was het, zeer beslist, we hebben hem gezien. Met vele gewisse kentekenen. En zo zal het ook zijn in de opstanding. Het is wel degelijk een lichamelijke opstanding. Verder lezend staat er dan, vers 46, doch het geestelijke, een lichaam dat geest is, een geestelijk lichaam uit vers 44, het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. En dat verschijnsel aan zich drukt zich op veel bredere wijze uit, in dat de hele oude schepping beschouwd wordt als ziel, en daarmee ook stoffelijk, want de ziel naar Bijbelse maatstaven is wisselwaarachtig wel stoffelijk. Maar dit stoffelijke van deze oude schepping is eerst en daarna pas, dat wil zeggen daaruit of daarin wordt geformeerd en daaruit wordt geformeerd een nieuwe schepping en die heet geest. Die is niet aan de verderfelijkheid van de materiële wereld onderhevig. En bovendien gaat het dan meteen om voor die materiële wereld onzienlijke dingen. En dat maakt het wat lastig om erover te spreken. Geest ontstaat pas later, dat is wat ontwikkeld wordt. Iemands identiteit in geestelijke zin, wie iemand is, inwendig, naar de inwendige mens. Jawel, als een mens geboren wordt zit er niks in, hij is een hol vat. Nee, dat hij bepaalde aanleg heeft en dat soort dingen, ja, dat is waar. Dat er ook sprake is van wat in het Oude Testament in het Hebreeuws heet neshama, dat is ook waar, maar wij kunnen dat woord niet eens vertalen. En bij gebrek aan een betere vertaling is geest dan nog altijd het beste woord. En toch is het wat anders dan wat in het Oude Testament ruach genoemd wordt en wat in het Nieuwe Testament pneuma genoemd wordt en wat wij standaard vertalen met geest, tenzij het niet anders kan. Maar hier vinden we deze termen en Paulus zegt wat er eerst is, is ziel, heet ziel, wat er daarna komt, wat daaruit voortkomt, heet geest. En dus wat sterft, heet ziel, de ziel is namelijk sterfelijk, dat is heel jammer voor al die mensen die denken dat de ziel onsterfelijk is, een flauwekul, de Bijbel zegt het gewoon, de mens werd een levende ziel. En tot de levende ziel werd gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat is nog de moeilijke variant, want de eenvoudige variant is dat er gewoon staat, de ziel die zonder zal sterven. Wat niet kan als de ziel onsterfelijk zou zijn. En voor zover wat aan de mens onsterfelijk zou zijn, is het dus in ieder geval niet de ziel. Wat het dan wel is, weet ik ook niet, want de mens is in zich heel sterfelijk. En is een voorbijganger. Hij verdwijnt. Dat is wat de Bijbel erover leert. En wat de mens erover filosofeert. Ja, dit soort dingen komen uit klassieke oudheid en rechtstreeks bij ons via de Grieken. En die hebben het ook weer ergens anders vandaan gehaald. Dus laat me zitten, we hebben daar geen boodschap aan, je moet die Bijbelse begrippen kennen. De ziel is sterfelijk en een lijk heet in de Bijbel ook een ziel. Al vertaalt men het dan met dood lichaam. Maar dan staat er gewoon ziel en uit het verband blijkt dat hij is overleden. En dan krijgen de vertalers weer een probleem omdat ze denken aan een onsterfelijke ziel. Maar dat is Griekse filosofie, dan wel mythologie en wat het maar wezen mag. Dat wil zeggen, de betekenis van die woorden, daar wordt altijd aan getrokken. En dat is wat men vooral doet in de theologie en daarna ook trouwens in de politiek. Maar goed, daar zullen we het allemaal niet over hebben. Waar het maar om gaat, is dat die nieuwe schepping rechtstreeks voortkomt uit die oude. En de functie van deze oude schepping is alleen maar dit. Het is de moeder van de nieuwe. Was de bedoeling. En daarom is het zo tragisch in de Bijbel als je daar vrouwen tegenkomt die blijken onvruchtbaar te zijn. zijn een uitbeelding eigenlijk van de hele schepping. Die oude schepping die eigenlijk onvruchtbaar is. Maar wat maakt die schepping vruchtbaar? Het grote wonder van God is dat hij de doden opwekt. Die roept de doden, degenen die niet zijn alsof zij waren. Maar die uitdrukking staat in Galaten 4 en wordt ontleend aan het feit dat Abraham en Sarah onvruchtbaar waren. En niettemin, God zorgt er toch voor nageslacht. Nou, dat is het. Deze oude schepping is onvruchtbaar, niettemin zorgt God toch voor een nieuwe schepping die uit de oude zou voortgebracht worden. Dus de enige functie van uw leven, van mijn leven, van heel deze oude wereld, de mensheid, wat het maar is, van de schepping als zodanig, is van tijdelijke aard, die vervult de moederfunctie, en daar gaat het allemaal om. En daarmee is meteen het beroemde geheim van het lijden in hoge mate, nou niet verklaard, maar wel toegelicht. Ik zal zeer vermeerderen, smart, uw dracht enzovoort. Waarom is dat zo? Waarom moet het zo? Dat moet helemaal niet zo. Maar waarom is het zo? Nee, ja, vanwege het lijden van de schepping zelf, waaruit de nieuwe zou voortgebracht worden. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Nou goed. Ik zou zeggen, er komt nogal wat voor kijken, maar dat is ook niet zo gezellig, lijkt mij, dat er veel bij komt kijken, maar vooruit. Laten we maar teruggaan naar het schriftgedeelte. Daar staat vers 46, het geestelijke is niet eerst maar het natuurlijke, het zielijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, dat is een ziel dus, hè, die eerste mens. De eerste mens is uit de aarde en daarom aards. Dat wil zeggen, hij heeft de eigenschappen van de aarde. En de tweede mens, dat wil zeggen, die levert makende geest uit, vers 45. De tweede mens is de Heere. En inderdaad uit de hemel, met dus inderdaad hemelse eigenschappen. Dat staat er ook achter, want aan de Korintiërs moet je dit soort dingen heel langzaam uitleggen. Hè? En dus staat er, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En als je dan toch wat invult, zou ik maar het woord mens invullen, want dat is wat weggelaten is, hè. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen. Alleen dat woord mens wordt nu weggelaten, omdat niet de nadruk ligt op mens, maar op dat aarde en aardse. En daarna ligt de nadruk op de hemel en het hemelse enzovoorts. Hè? Nog een keer, hoedanig de aardse mens is, want aardse is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord, dan moet er een zelfstandig naamwoord volgen, maar omdat iedereen weet wat er moet volgen, wordt het weggelaten, zodat je dan van doen hebt met een gesubstantieerd adjectief, want zo heet, dat heb ik niet zelf bedacht, het kost me moeite genoeg om het uit mijn keel te krijgen, dat is gesubstantieerd adjectief is. Gesubstantieerd, dan is het zelfstandig geworden, een adjectief is een bijvoeglijk naamwoord. Dus een bijvoeglijk naamwoord, dat fungeert als een zelfstandig naamwoord. Zoals daar zijn die rode, die schele, die manke. Hè? Nee, die neus niet, dat is paspartotum. Maar goed, doe maar weer. Zo heb je wat stijlfiguren. Bovendien kun je het ook nog altijd beschouwen als een ellipsis, namelijk een weglating, waarbij een woord wordt weggelaten omdat iedereen weet wat er staan moet en men laat het weg, of omdat het vervelend wordt het weer te herhalen, of omdat men daar de nadruk zeker niet op hebben wil. Laat men het weg. Hoedanig de aardsen zijn, wij zijn aardsen. Wij zijn uit de aarde aard. God vermeerde de mens uit de stof der aardbodem. Later zei hij daarover, maar ja, ik krijg er altijd grote problemen mee als ik het aanhoud. Later zei de Heer daarover, terwijl gij uit de aarde genomen zijt, zult gij ook tot de aarde wederkeren. Waarmee meteen verklaard is dat de zondige natuur van de mens in wezen voortkomt uit de aarde waaruit hij genomen is, zodat Adam ook voordat hij zondigde al een zondaar was. Waarom ook niet? Dat was u ook. Toen u geboren werd. Toen had u nog niet gezondigd, maar u was al een zondaar. Dat is wat de Bijbel leert. Moet je op Urk toch allemaal weten. Dat is de erfzonde. Erfzonde. En met zo'n R weet je meteen dat het ook heel erg is en zo. Hè? Erfzonde. Je kan er niks aan doen. Je bent erfelijk belast. Heet dat. En je zou het je leven lang mee en je vecht er tegen, maar je vecht tegen je eigen natuur. Het leidt tot niks. En dus verbeter de wereld. Kill yourself stond er achterop die auto in Amerika. Hè? Maar goed. Je zit ermee. En zo was het met Adam ook. Het is uit de aarde, het is aards. En daarmee heeft het ook een zondige natuur. Het was een kwestie van tijd. Niet al te veel tijd. En dan zou die zondige natuur van Adam ook blijken. En we weten hoe dat gegaan is, toch? En het is niet voor niks dat de zondeval begint bij de vrouw. Want van man en vrouw is de vrouw juist de uitbeelding. Dat is symboliek. Zo zit de hele wereld in elkaar. Juist de uitbeelding van die uitwendige, zichtbare, stoffelijke wereld. Kan ze ook niks aan doen, dus... Spreekt er ook geen waardeoordeel over uit. Wij bedrijven geen ethiek. Het is symboliek. En hoe minder ethiek, hoe beter je de symboliek begrijpt. In de Bijbel en daarbuiten ook trouwens. Nou goed. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Dat wil zeggen, zoals Adam was aards, zo zijn ook al zijn afstammelingen. Men lezen... Romeinen 5, het tweede gedeelte, ongeveer vanaf vers 12, dat lijkt me duidelijk, want daar vind je die tegenstelling inderdaad tussen Adam en zijn afstammelingen, de aardsen, en Christus en degene die zijn leven hebben ontvangen. De hemelse mens namelijk. Maar beide categorieën heet de mens. De een heeft Adam als hoofd, de ander heeft Christus als hoofd. En ze worden tegenover elkaar gesteld. En het blijkt ook dat de een beeld is weer van de ander. Want dat blijft symboliek. Romeinen 5 vanaf vers 12. Maar goed, daar ga ik niet naartoe. Ik probeer hier de lijn te volgen. Kortom, vers 49. Maar gewoonlijk is men hier al lang de draad kwijt. Hè? Vers 49. En gelijkerwijs wij, aardsen, aardlingen... Hè? Gelijk wij, aardse mensen, het beeld van de aardse mens gedragen hebben, er staat, en gelijkerwijs wij het beeld des aardsen. En des aardsen, als je die, dat is een tweede naam voor vorm, als je die wil vermijden, dan wordt het van de aardse mens. Enkelvoud, aardsen is mannelijk enkelvoud, tweede naamval, niet een meervoud. Dat u dat goed begrijpt, hè? Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Wiens beeld? Dat van Adam. Men lezen Genesis 5 vers 1. Hij kreeg een zoon naar zijn beeld en gelijkenis. Was dat Adam? Ja, het was Seth, geloof ik, maar dat doet er niet toe. Maar naar zijn beeld en gelijkenis. Dat wil zeggen, de mens is niet beelddrager gods. Het is niet de gelegenheid nu, het is ons onderwerp niet, dus ja, ik kan daar moeilijk uitgebreid op ingaan nu. De mens is niet beelddrager gods. De bedoeling was dat hij het zou worden. En dat die mens als beelddrager van God zou voortkomen uit die oude mens. En dat heet wedergeboorte. Niet door geboorte is een mens beelddrager Gods, door geboorte is hij beelddrager van Adam. En hij zou beelddrager Gods moeten worden. Als ik het kort moet vertellen, ik doe net alsof het vanavond kort moet, hè? Als ik het kort moet vertellen, dan is het makkelijk genoeg. Wij lezen over de Heer Jezus Christus, dat hij is het beeld Gods. En we lezen het verscheidene malen. Wij lezen het bovendien tamelijk triomfantelijk. Maar het betekent geen bal. Helemaal niets betekent het als alle mensen beelddragers God zijn. Dus als je dan zegt van Christus dat hij beelddrager God is, dan zeg je eigenlijk alleen maar hij is mens. Nou, zo wat. Zijn wij ook. Zit niet op. Maar daar gaan die schriftplaatsen niet over. Integendeel, Christus die het beeld Gods is Christus, namelijk Jezus die stierf en uit de dood werd opgewekt. En sindsdien is hij het beeld Gods. Dus niet een algemene, laten we zeggen, christologische waarheid of zo, als onderdeel van de uitgebreide leer van de drie eenheid, helemaal niet. Het zegt over waar de Heer terechtgekomen is sinds zijn opstanding. Hij is die eerste mens die beelddrager Gods is, alleen er zouden er nog meer zijn. Maar als ik gezegd dat hij is de eerste mens die wedergeboren is, had u het waarschijnlijk wat makkelijker geaccepteerd, hoewel weinigen dat begrijpen overigens. Sommigen zelfs hysterisch worden als je het zegt hoor. Zo van de Heer wedergeboren, de Heer hoeft er toch niet wedergeboren te worden. Ja, de Heer is wedergeboren. Hij stierf en stond uit de dood op, dat heet wedergeboorte. En zijn discipelen zouden hem in de wedergeboorte volgen, staat er. En daarna zouden ze met hem zitten op tronen, daarheen zijn wij dus ook onderweg. Want de discipelen zijn weer een voorbeeld van de gemeente, waarvan zij ook in zekere zin weer eerstelingen waren, enzovoorts. Hè? Maar de Heer Jezus is de eerste die opstond uit de dood in nieuwheid des levens. Dat wil zeggen, als een nieuwe schepping en daarmee als de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En in die positie is hij beeld Gods. En ook zoon van God en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en hoe het allemaal nog maar meer heten mag. Hè? Maar de mens van nature is beelddrager van Adam en niet van God en hier staat het zwart op wit. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo, want één is een beeld van het andere, nog steeds, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens, des hemelsen, van de hemelse mens dragen. Volgens onze normen zou dat hemelsen, zou met een hoofdletter geschreven moeten worden, want het is een zelfstandig naamwoord geworden. De hemelse mens had het dan moeten zijn, hè. Maar ja, met hoofdletters en kleine letters bemoeien we ons maar niet. Maar wij zullen ook het beeld van de hemelse mens dragen. Wat al niks betekent als wij nu al het beeld van de hemelse mens dragen. Maar we zijn niet beelddragers, Gods of beelddragers van Christus. Wij zouden dat worden. Nu reeds, maar dan overdrachtelijk, dat wil zeggen abstract. Geestelijk is dat het goede woord. Maar ook in dit verband wordt het ook een lastig woord trouwens. Maar lichamelijk zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Zullen wij hem, Christus, gelijk wezen. In de zin van, zoals gerstenkorrels weliswaar niet identiek zijn, maar ze zijn wel allemaal gerstenkorrels. Als u begrijpt wat ik bedoel, al die korreltjes in die ene halm komen voor door het ene korreltje dat gestorven is en wortel heeft geschoten en dus weer levend werd. Met de woorden van de Heer zelf, indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen, maar als het in de aarde valt en sterft, brengt het veel vrucht voort. En hij zei, ik ben de tarwegraan. Heb je dat nog? En de tarwekorrel draagt het beeld van die tarwekorrel. Korrel die gestorven was enzovoort, die gezaaid is geworden. Dat is het idee. En dus gaat het hier, nogmaals, het gaat hier niet maar om wedergeboorte, hoewel veel van die uitdrukkingen daar zo zonder meer van toepassing zouden zijn, maar het is het onderwerp van het hoofdstuk niet. Het onderwerp van het hoofdstuk is lichamelijke opstanding. En wij zullen lichamelijk het beeld van Christus, het beeld van Gods Zoon dragen. In Romeinen 8, meen ik, maar daar was ik nog geen onderweg, staat dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Nou ja, dat is het. Ook lichamelijk en geestelijk naar de inwendige mens nu reeds. Dat bedoel je. Dat heeft van doen met zaligheid van de ziel en wat het maar wezen mag, heiligmaking en dat soort dingen meer. Maar goed, en nu komen we uiteindelijk bij de climax van de brief en bij ons onderwerp, niet specifiek dat van Paulus, maar wel dat van ons, namelijk, hij zegt, samenvattend, doch dit zeg ik, broeders, en hij heeft het tot diegene die zelfs beweren dat er geen opstanding der doden is, volgens vers 12. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, nou ja, dat is ziel, dat is de oude mens in elk geval. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En nog een keer, namelijk de verderfelijkheid. Vlees en bloed is de verderfelijkheid, gaat voorbij. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Want dat geestelijke waar hij hierover spreekt betreft die nieuwe schepping die niet meer voorbij gaat. Die niet van vergankelijke aard is, die dus onverwelkelijk, onverderfelijk en onvergankelijk is. Wij danken aan 1 Petrus 1 vers 3 voor die fraaie termen. Paulus zegt, vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En daar leren we meteen ook duidelijk dat die begrippen koninkrijk Gods beërven, dat dat begrip niet maar betekent het koninkrijk Gods ingaan. Want wij leren uit de Bijbel, in de eerste plaats, dat u en ik, wij zijn al het koninkrijk Gods ingegaan. Dat is trouwens de algemene gedachte binnen het christendom, dat wij die christenen zijn, of althans ons zo noemen, dat wij het koninkrijk Gods of koninkrijk van Christus, hoe het maar heet, zijn binnengegaan en dat wij eraan bouwen. En voor de Rooms-Katholieken is het helemaal duidelijk. De Rooms-Katholieke Kerk is het koninkrijk Gods. En als je Rooms-Katholiek bent, dan hoor je daarbij. Ben je er onderdaan van en sta je onder het gezag van de stadhouder. De plaatsvervanger van Christus namelijk. Enzovoort. Hè. En in de protestantisme heeft men verzuimd dit soort opvattingen ook af te schaffen. Zoals men wel meer verzuimd heeft af te schaffen in de dagen van de reformatie. En we zitten er nu nog mee, je komt er niet meer af. Het is al zo'n omwenteling geweest, die heel die reformatie. Men vond het toen wel genoeg. En het is daar blijven hangen. Helaas, zo zitten we nog steeds met het idee dat de kerk de bruid van Christus is. En dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En noem nog eens wat, dat de kerk het koninkrijk Gods is. En dat soort zaken meer. Je zou moeten bouwen aan het koninkrijk van Christus op aarde. En als dat koninkrijk over heel de aarde gevestigd is, dan komt de koning. Zelfs deed hij geen hand uit, wij moeten het hier bouwen naar het schijnt. Hij schijnt dat hij ons erbij helpt als wij voldoende bij hem blijven zeuren. Hij zegt die dingen maar gewoon eerlijk. We hebben niks te verliezen, dus we kunnen dat rustig even vaststellen hoe dat in elkaar steekt. Hè. En sommigen zeggen mij dit niet na, zijn het er ook niet mee eens, maar die beweren wel dat wij het evangelie over de hele wereld moeten prediken. En dan komt de Heer pas terug. Te vrezen valt dat de Heer dus nooit terugkomt, want dat gaat ons niet lukken. Er worden minder mensen wedergeboren dan er geboren worden, dus dat is een verloren strijd. Toch? In onze dagen. Maar het is allemaal misverstanden. Het is wat de Heer zelf zegt over de reformatie. Ik heb uw werk niet vol bevonden. Want ja, je mag daar als mens, heb ik grote bewondering voor de reformatie en de reformatoren. Eerlijk waar, dat meen ik absoluut. Maar neemt niet weg dat naar objectieve maatstaven, en ik ben geen objectieve maatstaf, hè, maar naar objectieve maatstaven, dat werk niet vol is. Dat is halverwege ergens blijven steken en is daarna in korte tijd weer terechtgekomen in dezelfde positie als die kerk, om zo te zeggen, waar men uitgekomen was. Hè? Nee, ik bedoel dit. Hoe kwam de reformatie, waarom was dat? In de eerste plaats omdat daar in die kerk de Bijbel helemaal geen gezag had. Het ging om het gezag van de kerk. Hoe is het in de reformatie dan? Toch precies hetzelfde. De Bijbel heeft geen gezag, de kerk heeft gezag. Het gaat niet om de leer van de Bijbel, het gaat om de leer van de kerk. En als je met de Bijbel komt, dan zeggen ze, ja, maar de kerk leert. Precies. Precies hetzelfde geworden, weer. En binnen de kortste keren, overigens, hoor. Dat heeft niet zo heel lang geduurd. Het ging weer precies hetzelfde. Het zaakje werd georganiseerd. Dat was het einde van het verhaal dan weer. Helaas, helaas, helaas. Maar zo gaat het altijd. Als men in de wereld wat wil zijn, dan krijg je altijd dit soort dingen. Dan heeft de Bijbel geen gezag meer. Om voor de hand liggende redenen, de Bijbel roept ons op om uit te gaan uit de legerplaats. En hoeveel respect wij wellicht ook hebben voor wat hier en daar tot stand gebracht is, dat heb ik namelijk. Het neemt niet weg dat alle streven van de mensen, op wat voor wijze dan ook, van de gelovigen dan, om in de wereld wat te betekenen, per definitie antichristelijk is. Dat wordt later anders, maar dat is pas na de opname van de gemeente. Nou goed. Dit zeg ik, broeders, vers 50... dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. Hij zegt niet dat ze het niet in kunnen gaan. Want u en ik zijn dat koninkrijk ingegaan. Ik neem er de tijd niet voor, maar zoek u die term maar op, koninkrijk of koninkrijk gods. En kijk maar eens wat Paulus ervan te zeggen heeft. Hij zegt, ik predik het koninkrijk gods, ik werk in het koninkrijk gods. Dat soort dingen weer. Hij maakte daar deel van uit. Hij vertegenwoordigde dat koninkrijk ook. Maar dat is niet in de wereld, dat is buiten de wereld. Enzovoorts. Hij was erin gegaan. En wat de 1000 jaren betreft, en dan hoop ik maar dat u weet hoe dat zit, wat de 1000 jaren betreft, dat wil zeggen die uit de openbaring, daar hebben wij van doen met een koninkrijk dat de zoon van Adam, de zoon van David, gevestigd heeft in de wereld als zodanig, in deze oude schepping wel te verstaan. En dat betekent dus dat er mensen zijn die in een lichaam zoals wij nu hebben, gewoon in dat koninkrijk leven. Zijn ze niet wedergeboren? Ja, misschien wel. Waarschijnlijk, anders gaan ze er niet in namelijk. Maar ze hebben nog steeds dit oude lichaam. Zijn mensen als u en ik. Zijn gelovigen nog in een zondig lichaam. Enzovoorts. Het bijzondere van de 1000 jaren is dat Christus regeert en dat Satan gebonden is. En het bijzondere van onze dagen is dat Christus zich heeft teruggetrokken en dat Satan regeert. Hebben jullie dat nog? Kortom, er zijn mensen van vlees en bloed die wel degelijk dat koninkrijk zijn binnengegaan. Maar het gaat niet over binnengaan, het gaat over het koninkrijk beërven. En wat er staat is, in ieder geval met betrekking tot de gemeente, en dat is ons onderwerp feitelijk, staat er dat voor zover wij nog vlees en bloed zijn en dus nog deel uitmaken van de verderfelijkheid, erven wij niet. Zijn wij weliswaar erfgenamen, anders betekent het überhaupt niks. Wij zijn erfgenamen, maar we erven niet. Nog niet in elk geval. Daarvoor moeten wij eerst van de verderfelijkheid verlost worden. Dan pas zullen we erven met Christus gesteld worden, namelijk tot zoon. En dat is de andere terminologie. Die zegt, ja, wij zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van God. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling, maar dat gebeurt nog niet. Dat gebeurt niet zolang we in het lichaam zijn. Dat gebeurt pas bij, en dan staat er niet opneming van de gemeente, maar dan staat er gebeurt pas bij de verlossing van ons lichaam. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En dan komt hij, hè? Vers 51. Let op het woordje ziet. Speciale aandacht wordt er gevraagd. En het kondigt ook een apart pericoop aan als het ware. Een bepaald aspect van wat hij voorheen uiteengezet heeft. Ziet. Ik zeg u verborgenheid. Want een bestaat niet, hè? Ik zeg u verborgenheid. Dat is inderdaad een deel van die bekende verborgenheid. Zie, ik zeg u verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Dat is wat vreemde terminologie, maar het lijkt mij toch duidelijk nadat wij 1 Thessalonicenzen 4 gelezen hebben vorige keer. Normaal gesproken, dat wil zeggen, de gangbaar is dat gelovigen overlijden. Dat hebben ze de afgelopen 2000 jaar ook gedaan. Het is wel vervelend, het is een vervelende gewoonte, zeg ik altijd, maar laconiek, maar dat meen ik ook echt. Maar zij zijn overleden, dat is jammer, want ik had Luther nog wel eens willen spreken. Calvijn heb ik iets minder behoefte aan, moet ik u zeggen, maar dat komt ook nog wel natuurlijk, we hebben alle tijd straks. Maar ja, ze zijn verdwenen en het punt is dus, zij zullen straks opstaan en dan een nieuw lichaam ontvangen. Een lichaam dat geest is, een lichaam dat beelddrager is van de hemelse mens. En zij zullen dan erven. Maar de gedachte dat je dus eerst moet sterven om daarna pas onverderfelijkheid aan te doen, dat is niet helemaal correct. Het hele punt is, wij moeten gewoon veranderd worden. En dat is wat hier staat. Want wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, weet u nog, 1 Thessalonicenzen 4 van 14 dagen geleden, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zullen veranderd worden. Zonder dat wij eerst lichamelijk overlijden. Om pas daarna lichamelijk op te staan, wij zullen van het een op het andere moment veranderd worden. En dat staat hier ook van het een op het andere moment. Vind ik altijd leuk, hè. De leer van evolutie, die, ja, ik had er nooit serieus over. Ik begin al te lachen als ik het woord evolutie hoor tegenwoordig. Maar goed, de leer van evolutie, die moet het in de praktijk hebben van het idee dat het allemaal heel langzaam ging. Zo langzaam dat wij er toch niet bij kunnen kijken. En over miljarden jaar, wat onze voorstellingsvermogen ver en ver te boven gaat, is dan het een en ander ontstaan. Het schiet niet op. Nou, dachten wij altijd al dat het nooit opschoot. Want aan die evolutie hebben wij weer de files te danken en dan schiet het ook niet op. Maar dat begrijp je nou natuurlijk. Maar vooruit maar weer, hè. Het komt maar niet vooruit. Het duurt allemaal langzaam. En zo is het gekomen. Zo maakt men aannemelijk. Sommigen trapen het erin, ik snap het niet, maar zo maakt men voor anderen althans aannemelijk dat het allemaal vanzelf ontstaan is. Hoe is het ontstaan? Heel langzaam. Mijn ervaring is, als het heel langzaam gaat, komt er überhaupt niks tot stand, hoor. Nee, de goede dingen komen snel, dat is altijd zo. Goed, als langzaam gaat, wordt het niet waar. Maar goed, evolutie, oké, is heel langzaam, maar als God wat maakt, komt het van het ene moment op het andere. Staat hier. Echt, er staat er. Er staat, wij zullen alle veranderd worden in een punt. In een atoom staat er. Ja, ja. In iets ondeelbaars, want atomos is ondeelbaar, hè? Dat weet u, dat is wat het woord betekent. Hè? Achteraf bleek de atoom toch wel deelbaar te zijn, met alle consequenties van dien, maar daar zullen we het ook niet verder over hebben. Maar dat woord staat er, atomos. In één ogenblik, van het ene moment op het andere. Met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Hè? Dat wil zeggen, in een ogenblik, van het ene moment op het andere zal vers 53 dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoen en zal dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. De doden, vers 52, zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dat is tamelijk letterlijk 1 Thessalonicenzen 4. Degenen die gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, enzovoort. Zullen er samen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de wolken, wat het maar wezen mag. Maar het is de verandering van het ene moment op het andere. De opname van de gemeente houdt in dat er van het ene moment op het andere vloep zijn wij hier niet meer. Nou ja, we zijn er wel, maar niemand ziet ons meer in elk geval. Want de hemel is niet zo ver weg. Maar we worden, laten we zeggen, van het ene moment op het andere veranderd en daarmee onzinnelijk. Per definitie. Dat is wat het is. En dat is heel de opname van de gemeente eigenlijk, volgens de term. Dan zijn we onttrokken aan alle aardse omstandigheden en beperkingen en zeker ook aan de verderfelijkheid. Dat is wat het is. in een ondeelbaar ogenblik. Met de laatste bazuin. Nou ja, bazuin werd ook genoemd in 1 Thessalonicense 4. Ik moet erbij zeggen, dat is niet eens dezelfde bazuin. Maar bovendien, in tweede instantie zeg ik dan, en toch is het dezelfde bazuin. Want de bazuin is gewoon de uitbeelding van het spreken van God. En de laatste keer dat God ons roept, want dat is wat de bazuin doet. De bazuin roept de mens om te verzamelen tot de koning of tot de generaal. Maar dat was van oudsher altijd dezelfde. Zoek het woord maar op in het Oude Testament. Als de bazuin geblazen wordt, moet men verzamelen tot de koning. Want er is een nieuwe koning. Of men moet verzamelen tot de koning, want het wordt nou oorlog. En dat soort dingen meer. Dan moet men ten strijde trekken. En zo worden wij vandaag door de prediking van het evangelie geroepen om te komen tot de koning en eventueel de strijd aan te gaan enzovoort, want daarna staan we wel degelijk in de strijd als krijgsknechten van Christus en hoe dat maar heten mag. En de laatste keer dat we daartoe worden opgeroepen zal bij deze gelegenheid zijn. Logischerwijze. Het is niet een kwestie van 1, 2, 3 of 7 bazuinen hier. Het is gewoon de Heer roept. Heeft met die bezuin uit Openbaring dan ook niks van doen. Het is gewoon een algemene Bijbelse beeldspraak. Wij zullen geroepen worden. De bezuin zal slaan, want slaan betekent een groot geluid voortbrengen. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Het gaat om het krachtige woord Gods. Dat klinken zal. En als het woord van God gesproken wordt, wat komt er dan? Als God spreekt, wat komt er dan? Men lezen Genesis 1. En God zeide, wat komt er dan? Bijvoorbeeld, er komt een hele schepping tot stand. Toch? Wat het maar is. Leven uit de dood. Licht was het, maar licht is leven. Dat schiet ook niet echt op. Het is allemaal hetzelfde. Hè? Als God spreekt, komt er licht. Als God spreekt, komt er leven. Dan komt er scheppingswerk tot stand. En dat is waar het hier over gaat. In dit geval uiteraard een nieuwe schepping. En dan vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Ja, daar stond. Dit verderfelijke, of het verderfelijke, de verderfelijkheid, beërft de onverderfelijkheid niet. En daarom moet vers 53 dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoen. En daarom moet dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. Namelijk om te kunnen erven, was de bedoeling. Eerder kan het niet. Eerder is men hooguit kind van God. En is men hooguit gepredestineerd tot zo'n stelling. Is men erfgenaam. Maar of men ook erft, ja, dan moet eerst wat anders gebeuren. En dat is wat hier gezegd wordt. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Uit Hosea komt dat. En dan wordt weer het een en ander toegelicht enzovoort. En dan vers 58. Zal dan mijn geliefde broeders, zo dan, let op dat zo en dan allebei de functie hebben van samenvatting. Hè? Ze allebei wat men noemt emfatische uitdrukkingen. Ze vatten het voorgaande samen en gaan erop verder. Hè? Zo of dan kan ook. Nu had ook gekund wat het hetzelfde betekent. Vanwege al het voorgaande, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Uw arbeid niet ijdel is in de Heren, wat zou dan de zin van die arbeid zijn? Wat is dan het doel van die arbeid? Wat is dan het doel van dat werk des Heren waarin wij overvloedig zouden zijn? En bovendien, hoezo wordt er hier dan over het resultaat van die arbeid gesproken? Uiteindelijk kun je vragen, wat moet het vers hier eigenlijk? En wat heeft het met het voorgaande te maken? Nou, het moet met het voorgaande te maken hebben, al was het maar vanwege zo dan. En wat is het verband? Het verband is dat wij zouden erven, maar dat het deel van de erfenis dat wij ontvangen afhankelijk is van onze standvastigheid, onze onbewegelijkheid, onze overvloed in het werk des Heren enzovoorts. Dat is één ding. En het andere ding is, het doel van onze arbeid is dus onze erfenis. Ons loon. Heb u dat? Waarom repareert de fietsenmaker de fiets? Omdat hij graag wil dat die fiets beter wordt. Dat hij weer bereidbaar is of wat dan ook. Nee, hij doet dat om aan de kosten te komen. Hij krijgt er salaris voor. Hij krijgt er loon voor betaald. That's it. Heb u dat nog? Heeft die man geen interesse in fietsen dan? Ja, hij heeft interesse in fietsen. Anders had hij dat beroep niet gekozen. Maar het gaat niet over fietsen. Het gaat over de pegels. Heb ik mij een keer laten vertellen door een kweker. Dit was niet Hoekert. Het was Windhorst was er benaderend in. En het gaat alleen maar om de pegels. De pecunia. De poen. Of hoe dat maar heten mag. Het inkomen wat men er zich door verwerft. En het werk dat wij mogen doen, waar we overvloedig in zijn, dat werk des Heren, dat heeft primair voor ons tot doel onze erfenis. Hebben wij geen liefde voor het werk dan, en voor het resultaat van waar we mee bezig zijn? Jawel, maar dat is niet het doel. Heb je dat nog? En dat vind ik toch een bemoedigende gedachte. Eerlijk gezegd. Hè? Want wat houdt de Bijbel ons voor? Dat er een grote vergelding des loons is. Daar gaat het over. Uiteindelijk, waar het over gaat, is wat de Heer in onze tijd doet. En daar praten we hier al maanden over, alles bij elkaar. Namelijk, hij verzamelt zich die gemeente. Maar in de praktijk betekent het, hij roept u en mij uit deze wereld om nu dienstbaar te zijn onder het nieuwe verbond aan hem, zodat we door die dienstbaarheid opgebouwd worden en leren verantwoordelijkheid te dragen voor hem enzovoorts, opdat wij na gebleken geschiktheid en na voldoende training en hoe dat allemaal maar heten mag, van hem het deel van de erfenis dat hij voor ons bestemd heeft in ontvangst zouden nemen. Dat is het doel, althans het voorlopige doel van Gods werk in onze dagen. Het doel grijpt natuurlijk nog veel verder, maar als je vraagt naar het doel van Gods werk in onze dagen, is het dit. Daarna worden wij ingeschakeld, uiteraard, in het doel wat God zich hierna gesteld heeft. Zie? Maar dat is het verband hiermee. Het gaat om het erven. Dat is wat de apostel de Corinthiërs uitgebreid voorhoudt, die Corinthiërs die zo vleeselijk leefden, die hun doen en laten onderwierpen aan wereldse en aardse, aan vleeselijke beginselen, niet noodzakelijk meteen zondigen of zo, maar aan wereldse beginselen. Zeg, jullie zijn nog vleeselijk, jullie zijn verdeeld in ik ben van die en ik ben van die. Zou je gedacht zijn hoeveel kerkgenootschappen ze daar hadden in Corinthe? Ja, daar gaat het toch over. En Paulus zegt dat, ja, dat is vleeselijk. Ja, hè? Dat is hoe een mens de zaken regelt. Maar dat was niet de bedoeling. Men zou zich onderwerpen aan de Heer. Het is de Korinthebrief, was daar. Weet je dan niet dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont? En weet je dan niet dat wij de wereld zullen oordelen en al dat soort dingen meer? Daar gaat het om. En de bedoeling was dat deze Corinthiërs die zo vleeselijk waren, die kinderen, baby's waren, die zich met melk lieten voeden en geen vaste spijs wilden enzovoort, en dus ook niet geloofden in de lichamelijke opstanding uiteindelijk. De bedoeling was dat zij opgebouwd zouden worden in het geloof enzovoorts. Ze zouden leren leven naar de beginselen van het nieuwe verbond. Dat is ook de Corinthebrieven. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En niet van het oude, want dat is bediening des doods. 2 Korinthe 3. En gaat u zomaar verder. Waar de apostel het over heeft, is dat wij geroepen erfgenamen zijn. Maar als wij willen erven, dan zouden wij nu leren de Heer te dienen. En daarna zullen we erven, niet terwijl wij hier zijn. Dat is ook niet het doel. Het gaat er niet om dat we hier zouden heersen. Integendeel, het doel is dat wij die erfenis zouden ontvangen nadat wij verlost zijn van dit lichaam. Maar het hele punt is dat wij zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Met andere woorden, dat is 2 Korinthe 5 trouwens. Met andere woorden, naarmate wij de Heer hier gediend hebben, zouden wij ook loon ontvangen. Dat is ongeveer wat er gezegd wordt. En dat loon ontvangen wij, die erfenis ontvangen wij ter gelegenheid van en in samenhang met de opname van de gemeente. Dat is namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En wat ik nu vertelde, zo even gauw over die Korintiërs, de achtergrond van deze brieven, wel, dat is ook de achtergrond van de brieven aan de Thessalonicenzen, waarbij de opname van de gemeente. Dus ook als eigenlijk het belangrijkste thema, althans van de eerste brief aan de Thessalonicenzen beschouwen. Maar het werkelijke onderwerp, zeg ik altijd, het werkelijke onderwerp van beide Thessalonicenzen brieven is: dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dat is waar het over gaat, uw heiligmaking. Uw opgroeien van kind tot zoonschap. En dat vindt dan zijn climax en vervulling in 1 Thessalonicenzen 4, namelijk de opname van de gemeente. Wanneer wij zullen erven. Dat is de route die gevolgd wordt en dat is ook de aard van de uiteenzetting. Daarom is het natuurlijk toch tragisch dat zo'n thema als opname van de gemeente, dat men dat al heel vroeg binnen het christendom is kwijtgeraakt. En niet meer van weet. En ook niet weet het verschil tussen erven en ingaan en dat soort dingen meer. Er is de bijzondere roeping van de gemeente kwijtgeraakt en daarom helemaal het zicht op wat daarna komt. Van 1 Korinthe 15 neem ik eerst weer mee naar Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. Ik houd het daarvoor, ik reken dat mijn arbeid niet ijdel is in de Heere. Maar dat was het laatste vers van 1 Korinthe 15. Hier staat, ik houd het ervoor, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Ik heb altijd wat moeite met het lezen hier. Want dat staat er, hè. Verwacht de openbaring der zonen Gods. Wat je niet zomaar in één keer ziet in vers 19... is waar het werkelijk om gaat. Wat er werkelijk staat is dit, dat de schepping, het schepsel, dat de schepping wacht op, men heeft ervan gemaakt verwacht, maar dat is niet helemaal hetzelfde, het is gewoon wachten. De schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Het sluit aan bij de algemene gedachte dat het werk Gods in onze dagen met betrekking tot de wereld min of meer stilstaat, begrijp je me goed, het werk Gods gaat door, maar in onze dagen houdt hij zich niet bezig met het schepsel, niet met de wereld. Hij houdt zich bezig met, zei Jacobus, het roepen van een volk voor zijn naam uit de heidenen, met alle consequenties van dien, kinderen Gods, die op zouden wassen tot zoonschap en daarna tot zonen zouden worden gesteld. En wat hier Romeinen 8 vers 19 daarover zegt, is dat de schepping daarop wacht. Rijkhalzend met opgestoken hoofden. De schepping wacht op het een en ander. Verwacht ook inderdaad wat voor de toekomst, al weet de schepping zelf niet waar het op wacht. Gewoonlijk. Maar het wacht hierop. God doet geen werk aan de wereld in onze dagen, heeft de wereld losgelaten, zoals Romeinen 1 dat trouwens al hiervoor uiteengezet had, uiteraard. En de schepping zelf moet nou eenmaal wachten op de openbaring der zonen Gods. Dat is niet maar een gewone gebeurtenis of iets dergelijks, ter aanduiding van een tijdstip, maar er zit ook oorzakelijk verband tussen. De kwestie is namelijk dat die zonen Gods waarover hier gesproken wordt, wanneer die geopenbaard zullen worden, worden ze dus geopenbaard aan de wereld, als het ware aan de wereld, aan het schepsel voorgesteld. En het werk Gods zal daarna dus ook plaatsvinden via die zonen Gods, via de gemeente dus. Dat is ook een makkelijke conclusie, want het werk Gods, hebben wij geleerd uit heel de Bijbel, zal gedaan worden door de Zoon van God. Hij is als het ware het werk Gods. We zijn meer bekend met wat filosofisch getinte uitspraken als hij is als het ware het woord Gods. Maar bij gelegenheid heeft men mij ook wel eens uiteengezet dat het begrip als woord in het Hebreeuws van het Oude Testament niet alleen maar woord is, maar het houdt de daad ook in, als het ware. Ik vind het altijd wel wat vooruitstrevend, hoor, zo'n opvatting. Maar er zit wel wat in. Namelijk, als het woord gesproken wordt, vloeit daar de daad uit voort. Dat is een algemene Bijbelse gedachte. Sterker nog, Jacobus zegt ervan in Jacobus 3, dat de mens, het menselijk leven gevuld wordt met daden die voortkomen uit zijn eigen spreken. Met andere woorden, een mens wordt geleid door zijn tong. Zo werkt zoiets. Maar van Gods wegen is dat natuurlijk nog veel sterker. God spreekt en dan, wat hij ook spreekt, het wordt gerealiseerd. Hij is bij machten om te doen hetgeen hij beloofd heeft. En nog sterker, hij zal ook doen hetgeen hij beloofd heeft. Enzovoorts. Het zal gerealiseerd worden. Maar de schepping als zodanig moet wachten op de openbaring der zonen Gods, waarna die zonen Gods, uiteraard onder leiding van en in verbinding met de Zoon Gods, het werk van God aan de schepping zullen voortzetten. En dat is dus wat in de praktijk zal gebeuren na de opname van de gemeente. En het is, dit vers is min of meer ook het hoogtepunt van de uiteenzetting hier. Voor ons niet, ik denk dat voor ons persoonlijk het hoogtepunt ligt in vers 23, waar staat: wij zuchten in onszelf verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar ik heb al vaker gezegd, niet de verlossing van ons lichaam, namelijk de opneming van de gemeente, is de climax van het hele verhaal. De climax is de openbaring van de zonen Gods met Christus. Daarna dat wij voor dat doel hem pak een beetje 7 jaar van tevoren tegemoet gaan in de lucht. Dat mag dan zo wezen, maar dat is niet het hoogtepunt van Gods standpunt uitbezien. Van Gods standpunt uitbezien is het de openbaring van Jezus Christus in heerlijkheid met de zijnen, met de gemeente. En vandaar de uiteenzetting in 1 Thessalonicenzen 4. Wij zeggen het gaat over de opname van de gemeente, maar strikt genomen het gaat over de wederkomst van Christus. De Heer zelf zal nederdalen. En wat er daarna staat, komt hierop neer dat wij hem dan dus eerst tegemoet moeten gaan, want anders kunnen wij niet met hem nederdalen. En dat nederdalen in zichzelf is niet doel, maar het is het begin van wat daarna gebeurt. Namelijk de onderwerping van heel de aarde en van de volkeren aan die zoon. Met dank aan Psalm 2 voor die uitdrukking dan weer. Maar ik neem het nou even wat breder hier in Romeinen 8. In Romeinen 8 staat immers vers 14, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Dat wil zeggen, wij zouden onze levens laten leiden, laten vullen, niet door de zonde die over ons heerst, Romeinen 6, ook niet door de wet waaronder wij geplaatst zouden zijn, Romeinen 7, want wij zijn verlost van de zonde en van de wet. Wij zijn die gestorven namelijk. Wij zouden ons ook niet laten leiden, maar dat was 1 Korinthe, door wereldse beginselen, want we zijn ook der wereld gestorven. Met de uitdrukking trouwens uit Galaten. Wij zouden ons laten leiden door die geest die zijn werk in ons zou doen en die in ons woont sinds wij van hem zijn. Maar als ik dat moet uitleggen, moet ik nog verder terug in Romeinen 8. Dat ga ik nou niet doen. Neem een draad op in vers 14. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Was de bedoeling. En zijn niet onder de wet, zegt Galaten 5 vers 18 ernaast. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. Het aardige van de uitdrukking Abba daarbij is in de eerste plaats dat dat ook erbij staat in het parallelle schriftgedeelte in de Galatenbrief. Is dat precies hetzelfde? Galaten 4. Dus het is opmerkelijk genoeg. In de tweede plaats, maar dat is eigenlijk de eerste plaats, moet het ons opvallen dat er ineens een Hebreeuws woord stond tussen het Grieks door en volkomen overbodig, want er stond al het Griekse woord voor vader en dat is ook keurig vertaald met vader. Alleen ja, als er in een Griekse tekst een Hebreeuws woord staat en je vertaalt de Griekse tekst naar het Nederlands, dan mag je dus dat Hebreeuws niet mee vertalen. Ook voor de Grieken was het een ander woord, een Hebreeuws woord. Als u begrijpt wat ik bedoel. De vertalers hebben het dus goed gedaan. Ze hebben het Hebreeuwse woord Abba laten staan. Dat trouwens ook vader betekent en daarom overcompleet lijkt te zijn. Of er is een speciale reden waarom dat Hebreeuwse woord ook extra vermeld wordt. En die reden kan alleen maar zijn dat heel dat begrip van vader en zoon waar het over gaat ontleend is geworden aan het Hebreeuws en daarmee dus aan het Oude Testament. Waardoor deze gemeentelijke waarheid in de praktijk dus toch ontleend wordt aan het Oude Testament. Uitgebreider ga ik daar maar niet op in. Maar het hele punt is natuurlijk dat ik vanuit het Oude Testament in het Hebreeuws gesproken wordt over God als vader en die ene zoon die hij zou hebben. Maar het idee blijft dat die ene zoon niet slechts de Heer Jezus is, maar het is de Heer Jezus Christus inclusief de gemeente. En dat is wat hier in de volgende versen wel degelijk uiteengezet wordt, meteen. Want daar staat dan, neemt de apostel weer een draad op in vers 16, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, dat woord staat er ook echt, hè? Niet zonen, dat staat kinderen, dat wij kinderen Gods zijn, en indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen in de zin van dat als alles goed gaat volgens de planning, dan zullen wij erven. Erfgenaam is hier nog niet degene die erft. Het is degene die in de toekomst waarschijnlijk zal erven, want dat is de bedoeling. We zijn kinderen Gods, wij zijn dus erfgenamen. Let op, we zijn kinderen Gods. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van of met Christus. En dan staat er meteen ook een voorwaarde die eraan verbonden is. Het is wel zo, maar de aard van de erfenis, of zullen we zeggen de omvang van de erfenis, is afhankelijk van wat er nu staat. Zo, in geval dat, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want het is wel waar dat wij erfgenamen zijn en dus geroepen zijn om met Christus verheerlijk te worden, omdat we samen met Christus erfgenamen van God zijn. Maar voor de Heer zelf gold dat zijn verheerlijking en dus zijn zoonstelling het resultaat was van zijn lijden. En voor ons geldt precies hetzelfde, namelijk: wanneer wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijk worden. Soms denk ik dat de martelaren van ouds dat al te letterlijk hebben opgevat. Nou ja, al te letterlijk, dat is ook niet goed zoals ik het nu zeg, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Zij beschouwden het als voorrecht dat zij de marteldood stierven. Ik vind het erg ver gaan. Maar goed, dat is persoonlijk. Maar neem niet weg dat als wij in Handelingen voor het eerst lezen dat de discipelen, althans sommigen daarvan, gegeeseld worden. Dat is in Handelingen 5. Nadat Gamaliel gezegd had, laat ze maar gaan, werden ze gegeeseld en daarna vrijgelaten. En zij prezen de Heer dat zij waardig geacht werden om ook voor hem te lijden. Dus er zit toch wat in. Daar komt genoegdoening voor. Daar krijg ik me heel wat voor. Maar daarna haast ik mij om te zeggen dat dat lijden, waar de Bijbel over spreekt in dat verband, niet noodzakelijk en zeker niet uitsluitend lichamelijk lijden is. Ik vind het altijd moeilijk om het elke keer weer opnieuw uit te leggen. En ik denk dat ik het hier ook wel eens uitgelegd heb. Lijden is passie. En vandaar ook de passion, de Matthäus passion en hoe het maar allemaal heet mag. Maar passie is meer dan alleen lichamelijk lijden. Passie is ook de aanduiding van gedrevenheid. En dat men iets wil. En ook sterk. Zo sterk dat men er niet onderuit komt. Men moet nou eenmaal iets doen. Dat zit erin, van binnenuit. Niet van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit. Dat heet passie. Zie, wij kennen dat in het maatschappelijk leven niet meer. Alleen nog in de sport, geloof ik. En daar wordt het duur betaald. Dus ja, of het dan ook nog passie is, weet ik niet. Een passie waarvoor, weet ik ook niet. Maar ik hoop dat u weet waar ik het over heb. Over begrippen als afzien. Wat natuurlijk ook een verschrikkelijk raar woord is. Want je kan de betekenis daarvan niet raden. Maar in de sport wordt het gebruikt. Hè? Voor iets van doorzettingsvermogen. Maar het is niet maar het vermogen om door te zetten. Het is de druk die erachter zit. Waardoor men geen vermogen heeft om op te geven. Dat is het eigenlijk. Hè? Dat is passie. Gedrevenheid is wat de Duitsers Leidenschaft noemen. En in de Statenvertaling, in gewoon Nederlands, heet het leidzaamheid. Alleen wij zijn de betekenissen van kwijtgeraakt. En denken dat het alleen maar gaat over dat het zeer doet. En dat is niet het geval. Hoewel... het doet vaak zeer. Als men passie heeft, gaat men met gemak over de pijngrens. Als die passie er niet is, houdt men op zo'n raam en denkt van, nou, het gaat toch wat zeer doen, ik hou er mee op. Heb je dat nog zo ongeveer? Ik wou dat ik dat beter uit kon leggen, maar ik kan het niet beter. Hè? Maar wij zouden voor hem lijden. Het is wat de discipelen zeggen, ook als ze voor het Sanhedrin erin staan. Die zeggen, wij kunnen niet anders. Ze moesten zwijgen, ze moesten spreken in de naam van Jezus. Ze zeggen, wij kunnen niet anders. Waarom niet? Dat was die passie. En als het lijden met zich meebracht, oké, maar het hielp niks. Ze werden gegezeld en ze gingen toch door. En dat is passie. Nou goed, indien wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Logischerwijze, de erfenis van de Heer Jezus zelf, heeft hij ook op die wijze verkregen. Later staat er in Hebreeën 12, laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, die zijn loopbaan gelopen heeft via het kruis en die gezeten is aan de rechterhand des troons van God, of wat er maar staat precies. En dat is ons voorbeeld. En daar gaat het hier ook over. Hier wordt gezegd, wij zouden door de geest geleid worden en door niks anders. Daardoor zouden we zonen Gods worden. En waar die geest der zoonstelling in ons woont, getuigt die geest met onze geest dat wij vooralsnog kinderen Gods zijn. Maar als wij kinderen God zijn, zijn wij dus erfgenamen van God, logischerwijze. En dus, waar Christus dat ook is of was, zijn wij mede-erfgenamen met Christus. Zodat als wij met hem lijden, zullen wij dus ook met hem verheerlijk worden, logischerwijze. Want Christus is weer het voorbeeld der leer uit hoofdstuk 6 was dat. Nou goed, en dan verder... Dan volgt inderdaad, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is niet maar de vaststelling van een feit, maar het wijst op het oorzakelijke verband tussen het lijden van de tegenwoordige tijd en de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden uiteraard. Hè. Als er hier geen sprake is van lijden of van lijdzaamheid, van passie, van overvloedig zijn in het werk des Heren. Dat is passie, hè? Lijkt mij. Dat was 1 Korinthe 15 weer, voor alle duidelijkheid. Als dat er niet is, dan hoef je op heerlijkheid ook niet te rekenen. Behalve dan dat waar wij kinderen God zijn en dus behoren tot de gemeente, zullen wij dus een verheerlijk lichaam ontvangen in verhouding tot het aardse lichaam. We ontvangen een hemelslichaam in plaats van het aardse lichaam. Maar hoe heerlijk dat lichaam dan is, ja, dat is nog maar de vraag waarmee het vergelijkt. Hè? Daar gaat het over. Nou, maar de bedoeling was dat heerlijkheid in ons zal geopenbaard worden. Dat is namelijk wanneer Gods werk aan de schepping weer voortgang vindt. Het volgende vers, maar we hadden het al gelezen. De schepping wacht daarop, op de openbaring der verheerlijkte kinderen van God. Maar een verheerlijkt kind van God is een zoon van God uiteraard. Hè? Daar wacht het op. En daarin zijn we onderweg. Vers 20, want het schepsel, en daar staat dus in vers 19 ook niet het woord kind, maar zoon, logischerwijze. Want het schepsel, de schepping, is aan de zinloosheid, ledigheid onderworpen, is aan het freewheelen, doet 2000 jaar lang niks. Nou ja, het sukkelt voort, maar het werk van de Heer wordt er niet aan gedaan en is daarmee aan de ledigheid onderworpen. Daar heeft die wereld trouwens ook zelf voor gekozen, uiteindelijk. En anders zorgt de duivel daar wel voor. Dat is ook wat er staat, hè. En dan vers 21, op hoop, in de verwachting, want het wordt weer anders, dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid, de slavernij, dus der verderfenis. Tot de vrijheid, namelijk de heerlijkheid van de zonen Gods. Dat wil zeggen, ook de schepping zal eenmaal veranderd worden in de toekomst. Maar u dient uit deze verse te begrijpen dat die schepping daar voorlopig nog op wacht. Want het wacht op de openbaring van de zonen Gods. Maar u zou er ook uit moeten begrijpen dat de openbaring van de zonen Gods uiteindelijk tot gevolg heeft, niet als vervolg, maar als gevolg heeft, dat die schepping zelf zal verlost worden van de slavernij van het verderf. Met andere woorden, de verlossing van de wereld als zodanig wordt in hoge mate teweeggebracht door de gemeente. Maar waar dat niet gebeurt in onze dagen, omdat dat niet de taak van de gemeente is vooralsnog, gebeurt het dus na de openbaring der Zonen Gods. De gemeente wordt betrokken, wordt ingeschakeld in dat werk des Heren. En daarom zouden wij nu reeds ingeschakeld zijn in het tegenwoordige werk dat de Heer doet. En waar we daarin leidzaamheid betonen, dat wil zeggen daarin passie ontwikkelen, daarin trouw zijn, standvastig, onbewegelijk en overvloedig in het werk des Heren, mag verwacht worden logischerwijze dat we dienovereenkomstig ook een positie zullen ontvangen na de opname van de gemeente uiteraard. Als dat werk des Heren voortgang vindt en alsnog zal plaatsvinden in deze zinnelijke wereld. Heb je dat nog? Lees het schriftgedeelte nog maar een paar keer. Let op het oorzakelijk verband van wat uiteengezet wordt. Hè. De wereld wacht maar niet op een gebeurtenis. De wereld wacht op de voortgang van het werk Gods. En dat zal gebeuren door die zonen Gods uiteraard. Zoals het werk Gods überhaupt gebeurt door de Zoon van God. Sterker nog, als je in Genesis terechtkomt bij grip als vader en zoon, helemaal in het begin van de Bijbel, dan leer je eruit dat de zoon degene is die het werk van de vader voortzet. En dus doet. Vandaar dat alle orgelbouwers zonen zijn van Jubal en alle smeden zijn zonen van Tubal-Cain. Lees het maar na. En wat het betekent is ons op de zonderschool, nou dat was de lagere school, uitgelegd. Hè? Goed. Tubal-Cain, de vader van alle smeden. De smeden deden gewoon wat hij ook deed. Metalen bewerken, dat is wat het is. Hè? Nou goed. Maar daar wacht de wereld op. Vers 22. Want wij weten. Oh, even vers 21. Daar staat kinderen Gods, maar er staat de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Maar als die kinderen Gods werkelijk vrijgemaakt zijn en verheerlijkt zijn, en dus vrijgemaakt zijn ook van het lichaam, want daar gaat het over, ja, dan hebben wij van doen met zonen Gods. Uiteindelijk, hè? Die heb je toch, hè? Want wij weten dat de ganse schepping, het schepsel, tezamen, namelijk als één geheel, collectief, als één geheel, zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. De vertalers zijn bang dat we niet begrijpen dat het een soort beeldspraak of symboliek is en hebben dus het woord als ingevoegd. ter versterking van wat ik er al van gezegd heb. De hele schepping als zodanig wordt geacht die vrouw te zijn waaruit een nieuwe schepping zou geboren worden. En daarom is die schepping in pijn, in lijden, in pijn om te baren. Tot nu toe. En die baring die komt hierna pas. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, vers 23, die de eerstelingen des geestes hebben. Het schijnt dat er staat zijn, maar in de praktijk maakt het weinig verschil. Wij zijn eerstelingen van de geest. We kunnen ook zeggen wij hebben de eerste vruchten van de geest. En let op het woord eersteling, want die gekke zin, die is tot stand gekomen door het gebruik van het woord eersteling. Anders zou je zeggen, wij zijn de eersten, of wij hebben als eerste die geest ontvangen. Dat is een normale formulering. Maar in plaats daarvan is er een zelfstandig naamwoord gekomen, eersteling. En daar zit alles weer in dat woord. Want het woord eersteling heeft dezelfde betekenis als die van eerstgeborene. En is de aanduiding dus van eerstgeboorterecht. Ik weet niet of ik het hier al eens gezegd heb. In het Hebreeuws is er maar één term, namelijk begoer. En als het gaat over mensen of zoogdieren, dat wil zeggen runderen of schapen of vogels, wat het maar is, dan heet het eerstgeborene, dat zo vertaalt men het dan. En als het gaat om de eerste vruchten van de oogst, staat er in het Hebreeuws ook gewoon begoer en dan vertaalt men het met eersteling. En dat schijnt het oude Nederlandse woord te zijn voor de eerste vruchten van de oogst. En dus, in het Nederlands hebben we twee verschillende termen dan in de Bijbel, maar in het Hebreeuws is dat altijd maar één en dezelfde term. Begoer, en het woord heeft niks met eerste te maken, heeft ook niks te maken met geboorte of zoiets. Maar we hebben er geen woord voor, dus ja, dan krijg je dit soort constructies. En als je het één keer weet, is het geen enkel probleem. Jacobus zei ervan, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, Jacobus 1, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. En die ontleden de term dus aan eerste vruchten van de oogst. Het is dus een soort beeldspraak dan, eigenlijk. Maar je had ook kunnen zeggen, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, zijn de schepping. Waarom niet? Maakt in de praktijk geen enkel verschil. En hier staat, wij die de eerstelingen des geestes hebben, het schijnt te moeten zijn, zijn. Ik zeg altijd, ja, het maakt weinig verschil, maar als het woord zijn is toch duidelijker. Namelijk, wij die de eerstelingen des geestes zijn. Wij zijn namelijk de eersten die tot eerstgeborenen gesteld zijn. Wij zijn eerstgeborenen van de geest, wordt het dan. En dat is een zinnige uitspraak, omdat we bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie al lezen, Johannes 3, dat een mens uit de geest geboren moet worden. Hij moet wedergeboren worden, namelijk uit geest. Nou, wij zijn eerstgeborenen van die geest. En dat is wat hier staat. En het impliceert dus wel degelijk eerstgeboorterecht en dus zoonstelling. Maar dat is waar het hele schriftgedeelte over gaat, over dat zoonschap. En dat woord eersteling duidt daar net zo goed op. Zie? Niet alleen dit, maar ook wij zelf, die eerstgeborenen van de geest zijn, wij ook zelf zuchten in onszelf. Dat wil zeggen, de wereld zucht of kreunt eigenlijk, omdat uit die wereld een nieuwe schepping voortgebracht moet worden. Maar voor ons geldt op een ander niveau precies hetzelfde, want wij zitten nog vast in dit oude lichaam, in die zin is dat nog oude mens. En soms is dat een pijnlijke zaak, letterlijk of overdrachtelijk. Dat is nou eenmaal zo, maar het dient allemaal tot een en hetzelfde doel, namelijk dat nieuwe wat eruit voort zou komen. En dat wordt dan daarna ook meteen genoemd. Wij zuchten in onszelf, verwachtende, nou ja, de zoonstelling, uiteraard, was al een paar keer genoemd. En dan staat er meteen achter, de verlossing onzes lichaams. En ik wijs er maar op dat dat woord verlossing aan het eind van vers 23 rechtstreeks samenhangt met de vrijheid uit vers 21. Want als men verlost is, is men vrij. zodat de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods wel degelijk slaat op de verlossing van het lichaam. Niet meer gebonden aan dit lichaam, u weet wel. Ontbonden heet het in Filippenzen, ontbonden te zijn of te worden en met Christus te zijn is verreweg het beste. Het is in ieder geval beter dan gebonden met Christus te zijn. Dat is onze tegenwoordige positie. Gebonden met Christus, nog gebonden aan dit lichaam. En daar gaat het ook over in Filippenzen, in dat stukje. Maar we zouden ontbonden worden en met Christus zijn. En daarna verheerlijkt worden. Vrij van dit lichaam en vrij van de dienstbaarheid uit vers 21 der verderfenis. Zie? Zodat hier uitgebreid geargumenteerd wordt dat ons leven gericht is op die zoonstelling in de toekomst, maar die zoonstelling zal er pas zijn als wij verlost zijn van de dienstbaarheid der verderfenis. En dan lees je meteen verder in 1 Korinthe 15, want de verderfelijkheid moet onverderfelijkheid aandoen, want dit verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. En hier vind je precies dezelfde uiteenzetting. Wij verwachten de verlossing ons lichaams en daarmee dus inderdaad de aanstelling tot zonen. Daarna sla ik een stukje over, een stukje waarin gezegd wordt, nou ja, het is de geest die dat bewerkstelligt in en door ons, niets anders. Iemand zei, we hebben behoefte aan christelijk leiderschap. Ja, hoezo? Wij hebben Christus dan wel de geest die ons leidt. Hoezo? Kennelijk wordt dat niet erkend en blijkbaar in elk geval niet beleefd in de praktijk, en dus in de praktijk niet erkend, en dan moet men er wat anders voor in de plaats krijgen. Maar men zou zich aan die geest, die immers werkt via het woord, overgeven. En daarna staat er in een wat lastige constructie, althans taalkundige constructie, vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat wil zeggen, wij zouden worden als Christus en wij zouden ook veranderd worden naar zijn beeld. Maar dat staat er dus ook, hè. Die heeft hij tevoren verordineerd het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij, namelijk Christus, de eerstgeborene zij. We hadden net het woord eersteling, nu is het eerstgeborene. Opdat hij de eerstgeborene zij onder, dat wil zeggen samen met, het woord in staat er eigenlijk, hè. In vele broederen, in de Griekse betekenis van het woord, namelijk verbonden met. Dat wil zeggen, Christus is de eerstgeborene, maar hij is dat samen met vele broederen. Hij is die zoon, en dus de erfgenaam, maar hij zou dat zijn samen met vele broederen, in de zin dus van mede-erfgenamen. Als één geheel. Later heet het, kortheidshalve, wij zijn in Christus. En in Christus gezegend met elke geestelijke zegening, enzovoort. Maar het is precies hetzelfde als wat hier staat. We hebben deel aan de hoedanigheden, wat het maar zijn mogen, van Christus. Dat wil zeggen, als het Oude Testament spreekt over de Messias, wordt gesproken over de Heer Jezus, inclusief de hele gemeente. Inclusief zijn volk, zoals het bij gelegenheid heet. En hier heet het zijn broederen. En dus zijn wij tevoren gekend, u weet wel, wij zijn kinderen gods, we zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Wij zijn tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Ook naar het lichaam, maar in de eerste plaats natuurlijk naar de inwendige mens en daarna logischerwijze ook naar de uitwendige mens, dat heet het lichaam. En we zouden beeld van Gods Zoon ontvangen. En die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd en die heeft hij ook verheerlijkt. Het is een wat lastige zin, omdat we de stijlfiguur niet begrijpen, maar het is gewoon een opsomming. Hè? We hebben deel aan, of zullen deel hebben aan zijn roeping, aan zijn zoonstelling dus, aan zijn rechtvaardiging en daarmee ook aan zijn verheerlijking, want dat is de strekking van deze woorden. En de verheerlijking houdt inderdaad in dat wij samen met Christus, die beschouwd wordt dus als onze oudste broeder, dat we samen met hem het eerstgeboorterecht ontvangen. Als volk. Zodat alles wat Christus zal doen in zijn wederkomst, doet hij dus samen met de gemeente. En ook daarin dienen wij hem, maar niettemin vanuit wereldstandpunt, wij maken deel uit van de Christus, dat is het verhaal eigenlijk. Daarom heten wij zo, christenen. En zo, en helemaal aan het eind van de avond, want ik had al op moeten houden al lang, maar helemaal aan het eind van de avond wijs ik dan nog maar even naar die uitspraak uit Hebreeën 2, waar het in wezen om precies hetzelfde gaat. Namelijk, Christus is gezet aan de rechterhand Gods en daar is dus ook onze positie. Daarheen zijn we onderweg, daarheen leidt onze loopbaan. En in dat verband staat er dan vers 10, want de betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, God, vele zonen, staat er, niet kinderen, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, dat wil zeggen, ze zijn één geheel, en daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen in Psalm 22, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En dan nog schriftplaats, dat was uit Psalm 18. En daarna nog een schriftplaats uit Jesaja 8. Paulus citeert er hier een paar achter elkaar om aan te geven dat reeds in het Oude Testament gesproken wordt, weliswaar over de opstanding van Christus. Maar daarna wordt hij meteen gezien als het hoofd van een gemeente. Van een categorie. Dan wel zijn broeders. Namelijk zijn mede-erfgenamen. En pas daarna zal hij met die broeders in heerlijkheid verschijnen. Dat is het openbaar worden van de zonen Gods. En daarna zal het werk van God voortgezet worden op aarde. Maar het gebeurt door de gemeente vanuit de hemelse positie. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die geweldige toekomst die ons wacht en die onze zalige hoop is. Een levende hoop is bovendien, omdat we ons dat alle dagen bewust mogen zijn, dat u ons verlost hebt van een verleden en u hebt ons een toekomst gegeven. U hebt ons verlost uit de tegenwoordige boze wereld en ons geplaatst als eerstelingen in die toekomende eeuw, opdat we daarin ook als eerstgeborenen u zouden dienen en daarmee ook deel zouden hebben aan uw heerlijkheid. We danken u voor die geweldige waarheid, dat wij verlost zijnde uit deze wereld bekwaam gemaakt zijn om uw dienstknechten te zijn onder een nieuw verbond, een eeuwig verbond bovendien voor altijd. We danken u voor een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Waarvan wij nu al als het ware een voorschot mogen ontvangen, reeds nu al daaruit mogen leven, omdat we beseffen dat alles wat u in onze dagen doet, doet u aan ons ook in het bijzonder en aan ons persoonlijk, om ons voor te bereiden op die toekomst die wij hebben in een nieuwe schepping die u maken zou en die zo dichtbij gekomen is en waarvan wij reeds deel uit mogen maken in geestelijke zin. Wij danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn. We vragen u, wilt u uw woord in onze harten planten, opdat het daarin zijn uitwerking zou hebben in ons praktische leven en opdat uw naam in onze levens zou worden verheerlijkt. Amen.